Hallo en welkom op de sofa met Seka. Vandaag heb ik een fantastische zonneschijn in huis gehaald met enige echte Els de Schepper. Els, welkom.
Dank u, amai, mooie bewoordingen.
De actrice en cabaretière, mag ik zeggen?
Ja, absoluut.
Ja. Nederlands gaat er goed vooruit hier.
Ja.
Ja, Els, welkom. Hoe gaat het met jou?
Goed, het is ontzettend druk met een nieuwe voorstelling die net in première is gegaan en dan de afwerking van het boek. Dus het zijn hele, hele drukke maanden geweest en nu gaan we naar een periode waarin dat we hopelijk zo'n beetje rustiger, maar heel veel spelen en dan nieuwe ideeën laten komen voor weer nieuwe projecten.
Ja. Want je bent een echte boss lady, van een dame die ondernemend is. Hè?
Ja.
Artistiek ondernemen, creatief, productief. Hè? Heel veel projecten tegelijkertijd.
Ja, ja. Dat is zo. Ik ben een echte ondernemer.
Het gaat je echt goed af?
Nou ja, ik heb het moeten leren doorheen de jaren. Maar het is ook hetgeen wat ik het fijnste vind om zelfstandig te zijn en daar zelf mijn creativiteit in kwijt te kunnen en zelf een bedrijf te leiden. Dat vind ik het fijnste om te doen. Dat is mijn ding. Ik heb altijd gezegd in mijn leven, als ik morgen dit niet meer kan doen en ik moet in de Delhaize aan de kassa gaan zitten, dan ga ik dat gewoon doen. Maar ga ervan uit dat ik binnen het jaar die Delhaize heb overgenomen.
Ja. Dat wordt dan een druk bezocht Delhaize. Ja.
En nadien dan wel waarschijnlijk een paar Delhaizes overnemen. Dus het
aan.
Gaat daarover. Dat is hetgeen wat ik het liefste doe.
Dat is helemaal vrouw naar mijn hart, zoals ze dat zeggen. Hè? Ondernemend,
dus
sterk.
Dan mogen er nog veel meer komen, hè, in het leven.
Ja, innerlijk en uiterlijk allemaal.
Ja,
fijn.
We doen ons best. En het is fijn ook om je eigen uw eigen pad te kunnen en mogen bepalen. Ik denk dat je dat ook wel kent en voelt. En dat maakt mij ook gelukkig in het leven, dat ik dat zelf mag doen en zelf die weg mag uitstippelen. Het is soms heel heftig en veel en druk. En dat gaat niet altijd over rozen, dat is ook normaal. Maar tezelfde tijd, ik kan me niet voorstellen voor mezelf. Hè, want ik heb heel veel respect voor mensen die aan de kassa in de Delhaize zitten.
Absoluut.
Absoluut, want die moeten er ook zijn. En fijn dat die mensen er zijn. Maar ik kan mij niet voorstellen dat ik mijn hele leven van 9 tot 5 zou werken. En dat is het dan. Nee, ik wil bij wijze van spreken niet weten hoeveel ik ga verdienen op het einde van de maand. Natuurlijk liefst heel veel. Maar ja, goed, daar hebben we niet altijd iets over te zeggen. Maar gewoon het idee van, ik wil een uitdaging hebben.
Ja. En dat stukje onzekerheid maakt dat er net iets tikkeltje.
Ja, dat is een uitdaging en ook een druk. Hè? Wat bedoel, die druk, zeker tijdens de pandemie, als zelfstandige in de sector waarin ik werk, dan moet je van aangaan dat echt niet simpel was. En ja, dan heb je twee keuzes. Ofwel maak je er iets van, ofwel ga je bij de pakken neerzitten en word je daar depressief van, zoals er toch vele geweest zijn in onze sector en nu nog. Maar
hoe heb jij dat aangepakt, corona?
Wel, dan komen we rechtstreeks naar het boek toe. Ik ben beginnen tekenen en schilderen, wat ik nog nooit in mijn leven had gedaan. Ik had voordien nog nooit getekend en geschilderd. En met het idee, ik ga dat een keer proberen. En we waren ondertussen samen met Stef Boers, een aan de voorstelling aan het brainstormen. En ook eigenlijk, hier zou wel een boek uit kunnen. We hebben nog wat ideeën, we zijn aan een boek bezig. Laten we eens kijken hoe we dat doen. En toen dachten we, dan moeten we een vormgever hebben. Maar ja, goed, gaat iemand dat allemaal kunnen illustreren? En dan krijg je toch illustraties die niet van binnenuit bij ons komen en we gaan dat gewoon zelf proberen. En lukt het niet, dan lukt het niet. En dan vragen we alsnog iemand om het te illustreren. Ja. Maar wonderwel werd daar heel goed op gereageerd, als we dat lieten zien aan de omgeving. En zo zijn we verder gegaan en hebben we wel met vormgevers samengewerkt om het boek technisch in orde te krijgen, omdat je dat anders helemaal niet kan. Maar ze hebben wel gewerkt op basis van onze tekeningen en schilderijen en op basis van mijn ideeën hoe ik vond dat dat boek dan moest zijn. Ja. Dus ik heb heel nauw met hen samengewerkt.
Ja, als je uiteraard over het boek, voor onze kijkers en lessen, je krijgt een pluim.
Ja, krijgt een pluim.
Het is eigenlijk een samenwerking met Stef Boers gemaakt, dus ja. Tijdens de corona hoor ik, ja, fijn. Ja. Ik heb al een exemplaar mogen inkijken. Ik vind het zo een mooie, kleurrijke... boek, een boek die verrassend is. Met elke pagina zie je iets dat je niet verwacht. Er zit er echt heel veel, heel diep, heel breed, in alle dimensies.
Ja, ik vind vooral kleur heel belangrijk. Dat heb ik altijd al gehad in mijn leven. En ik heb er een punt van gemaakt om elke bladzijde vol leven en kleur erin te zetten. Dus we hebben echt wel 264 pagina's geschilderd en getekend en met de hand getekend. En wat dat er allemaal in zit. Het is gewoon de bedoeling dat het kleurrijk is en vrolijk en dat je daar naar kijkt en dat je daar blij van wordt. Dat was echt de bedoeling. En ook de titel Jij krijgt een pluim is geboren, ja, maar is ook geboren vanuit het idee van er zijn zoveel mensen, niet alleen tijdens de pandemie, ook voordien, en nog mensen die gaan komen, die zoveel belangeloos voor andere mensen hebben gedaan al, en die daar eigenlijk nooit voor in de bloemetjes gezet worden, die nooit eens een keer in de aandacht komen. En ik dacht, dat moeten we toch eens op een andere manier kunnen. En dus heb ik dat eigenlijk voor mijn omgeving gemaakt, maar ook met het idee, mensen kunnen dat cadeau geven aan andere mensen met de bedoeling, ja, ik geef u een pluim en er zit dan een echte pluim in. En
een mooie blauwe pluim.
Ik geef jou een cadeau omdat ik vind, ja, dank u dat je er bent. Voilà. Ja. Dat is eigenlijk de idee van waaruit het geboren is.
Ja. Het is een hilarische handleiding voor een lichter leven.
Ja, dat is ook een beetje... Ja, Stef en ik, wij komen heel goed overeen. En al hebben we een totaal ander leven, maar we hebben heel veel humor daarin proberen steken, terwijl het ook een heel ernstig... Er zit een ernstig onderlaag onder van hoe kijk je naar het leven? Hoe kijk je naar de dingen die u gebeuren? Waarom gebeuren dingen u? Maar ondertussen ook van, bekijk het ook op een hele lichte manier en ga aan de slag met de ernstige, maar ook de onnozele vraagjes.
Het is geen verhaal, het is geen fictie.
Nee.
Dat is een boek met weetjes, ideetjes.
Ja, vraagjes. Dingen om over na te denken, kleine meditaties, maar op een lichte manier allemaal, want het is allemaal heel erg met een knipoog en tong in cheek. En dat was ook belangrijk, omdat het is daarom een hilarische handleiding voor een lichter leven, maar ook wel een handleiding voor een lichter leven. Het zijn de dingen die zowel Stef als ik al in ons leven hebben bedacht, meegemaakt, gezien hebben in onze omgeving. Stef, zijn vrouw, is ook therapeut, die echt heel erg met dit soort dingen ook bezig is. En zij gaat bijvoorbeeld het boek al gebruiken in haar therapieën om mensen die helemaal niet spiritueel of niet daar ook een beetje weigerachtig tegenover zijn, om het op die manier eens te bekijken, omdat wij ervan uitgaan, je moet niks geloven van wat we zeggen, maar ga uit van je eigen binnenste en voel eens wat het doet met je vragen als leef je, overleef je, word je geleefd? Dat is een nogal belangrijke vraag, want dat zegt veel over hoe dat jij jezelf ziet in het leven, bijvoorbeeld dat soort zaken.
In een boek zeg je, jij bent wie je bent, zoals je bent, op het moment dat jij het bent.
Voilà.
Ja. Hoe mooi is dat?
Ja, je bent wie je bent zoals je bent op het moment dat je het bent. En het volgende moment ben je eigenlijk alweer iemand anders. Het is een pleidooi voor, en dit heb ik. Het is een deel van die uitspraak is door een van mijn leraren, bij wie ik een heel lang opleiding al heb gevolgd. In naar jezelf kijken en de verruiming van het leven en kijken hoe zit het allemaal in elkaar. En ik heb dat... Ik probeer het toe te passen. Ik zeg, het lukt me niet altijd natuurlijk. Hè. Tijden van stress verval je in je eigen oude demonische karakterstructuren. Maar je bent wie je bent zoals je bent op het moment dat je het bent. En
het is ook oké.
Ja,
om
dat
jezelf
is oké.
Ja,
en dat je het volgende moment ook alweer iemand anders bent, is ook heel belangrijk. Omdat je een mens evolueert en een mens zit in fases in het leven. En als ik kijk naar wie ik 10 jaar of 15 jaar geleden was, en ik zou dat met de ogen van nu terug kunnen gaan en daar kijken, zou ik af en toe ook denken, amai, wat was dat? Of wie is dat? Ja. Maar dezelfde tijd ook mijn mededogen daarnaar kijken van, oké, dat was wie ik toen was op dat moment met dat inzicht en die bewustzijnsverruiming en die wereld waar ik toen in leefde. En nu is het een andere wereld en een andere manier en je evolueert.
Ja, en een stukje maturiteit en levenservaring die erbij komt en inzicht uiteraard.
Absoluut.
Als je jezelf een advies zou kunnen geven van 10, 15 jaar geleden, wat zou dat zijn?
Het is het advies dat ik in mijn eigen voorstellingen eigenlijk geef aan mezelf. Dat ik zeg van, als ik haar nu zou tegenkomen, dus mezelf, wat zou ik tegen haar zeggen toen ze klein was, toen ze jong was? En eigenlijk is het besluit voor mezelf, ik zou haar helemaal geen raad geven. Ik zou dat helemaal niet doen. Ik zou alleen maar zeggen, het mag er allemaal zijn. En dat is denk ik ook belangrijk, omdat we zitten onszelf heel veel op onze kop. We beschuldigen onszelf heel vaak, heel veel, en anderen ook. Hè. Maar, en eigenlijk denk ik, je mocht dat ook zijn op dat moment.
Maar dus, je doet dat niet. Je zegt niet, ik accepteer mezelf zoals ik toen was, is oké. Okay, ik zal niks aan veranderen. Ja. En vandaag.
En dan heb je ook het recht om van gedachten en van mening te veranderen. En het recht ook om te kijken naar, oké, wat kan ik daaruit leren uit hoe ik toen was, of hoe ik nu gedaan heb, of hoe ik ben. En is dat nog wat goed voelt voor mezelf? En moet ik dat dan niet aanpassen? En dan doe je dat ook voor jezelf. En dan komt dat vanuit een diepste binnenste. En niet meer voldoen aan wat je denkt dat de buitenwereld van jou wil. Want dat is ook maar een idee dat je zelf hebt over wat je denkt dat de buitenwereld wil. En er zijn parameters en er zijn grote bewegingen in het leven die verwachten van bepaalde personen dat ze zo of zo of zo zijn. Maar ik ga er steeds meer naartoe van te zeggen, oké, ik kijk daarnaar en te beslissen, wil ik daaraan voldoen of wil ik daar niet aan voldoen? Voelt dat goed, voelt dat niet goed? En dan mijn eigen weg te gaan.
Ja. Dus eigenlijk zeg je ook, ik ben iemand die kansen die ik krijg, grijp, maar ik creëer ook kansen en mogelijkheden en evalueer ik zelf met mijn eigen eigenlijk.
Ja,
ja en nee,
want je creëert kansen, je creëert eigenlijk altijd kansen. En dat gaat niet alleen over positieve kansen, maar ook negatieve kansen. In de zin van, je trekt aan in je leven wat je nodig hebt. Soms is dat heel moeilijk hoor, vind ik. Ik vind dat soms, dat je denkt van, oh god, waarom dit weer? Maar ik heb geleerd om na die, oh god, waarom dit weer, meteen de bedenking te maken, oké, waarom dit weer? Dat wil mij iets zeggen. Waarom voelt dat zo aan? Waarom vind ik dit niet leuk? En dat is iets in uzelf. En wat kan ik dan in mezelf veranderen? Wat kan ik dan, zodat dat mij niet meer raakt? Of zodanig dat ik die persoon kan aanvaarden zoals die is? Want ik vind dat niet altijd makkelijk. Maar dat heeft alles met je eigen evolutie te maken. Want je kan een ander niet veranderen. Dat kan je niet. Dat is onmogelijk. Ja. Je kan alleen iets aan jezelf doen. En als jij op een bepaald moment iets verandert, dan straal je iets anders uit en dan komen er andere dingen op je pad. Het is een bepaalde bladzijde in het boek die we hebben, waarin ik een tekening heb gemaakt van een kindje, maar je ziet het kindje niet, je ziet alleen het handje, dat met zo een blok, een speelgoedblok waar zo allemaal puzzelstukjes in passen. Zo. Dat heb ik gemaakt. En dat is voor mij de metafoor van wie een mens is. We zijn allemaal die blokken. En dat heet een vormenstoof. Ik ken het woord zelf ook niet, want ik ben daarnaar op zoek geweest. Wat is er naam daarvan? En dat is waar kindjes zo sterretjes en rondjes en zo in gooien. Als echt peutertjes. Ja. Hè? En eigenlijk zijn wij dat allemaal. Wij zijn allemaal mensen met die uitstulpingen en met die bepaalde vormen. En we trekken andere mensen met een vorm aan die past bij die vormen. Dat kan positief negatief zijn. Maar als er nou een vorm is die jij niet meer leuk vindt, en je maar trekt steeds opnieuw dezelfde soort mensen aan met die vormen, dus dat klikt, maar soms negatief, soms positief. En dan ga je in het gevecht en dan ga je in de strijd. En alles. Dan denk ik, dan is er maar één manier om naar te kijken en te zeggen van, maar waarom heb ik die vorm? Ja, wat ook, doet dat met mij?
Dat is ook wat je in jouw boek zegt. Waarom gebeurt me dat steeds opnieuw? Ja, waarom trek ik steeds dezelfde mensen aan?
Kijk dan niet naar die persoon of die gebeurt. Kijk naar jezelf.
Maar waarom laat ik het toe?
Ja, en als je die vorm verandert...
Of die dood.
Ja, dan trek je niet meer die puzzelstukje aan. Dan zijn die daar nog, die puzzelstukjes. Ja. Die zijn er nog. Maar ze hebben geen invloed meer op jou.
Ja.
En dat is het grote verschil.
Ja, maar dat is een soort evolutie in de gedachtegang dat wij allemaal
oefening,
een beetje moeten...
Ja. En dat is een voortdurende oefening in het leven. Ja. Want je hebt dat op één vlak, maar je hebt dat op duizenden vlakken.
Ja.
En het is ook maar... Dat hoeft ook niet.
Ja.
Maar het is maar als iets jou niet zint of het voelt niet goed of er is iets... Ja, dan moet je het aanpakken.
Je moet het ook zelf iets
veranderen.
En
je moet dat ook zelf willen natuurlijk. Ja. Of kunnen, of in staat zijn. En voor sommige mensen is dat ook helemaal niet nodig. Die zeggen, ja, sorry, het is zoals het is. Ja. Hè? Zoals het is zoals het is. En als het niet is, dan is het veranderd. Ja. Dan is zo'n andere uitspraak bij mij. En dan denk ik, ja, dat is een keuze.
Ja.
Ja, als je maar congruent bent met je keuze.
Ja. Ja, het is ook een stukje levenswijsheid dat je nu mee heeft in het boek, daarover.
Ja, daar zit het boek ook in, maar er zit ook heel veel hilariteit in het boek. Dat is, ik ben nu heel ernstig aan het praten, maar er zit ook heel veel grapjes in. Hè. Bedoel,
ja, dat vond ik ook superleuk. Bijvoorbeeld, ik heb hier iets dat zegt meditatie tegen irritatie.
Ja, ja, de meditatie tegen irritatie.
Omdat klinkt veel al mensen, grappig.
Er zijn zo... Mensen die heel veel met meditatie hebben, zijn heel veel mensen die echt iets tegen meditatie hebben. Dan denk ik, of die zeggen, oh ja, ja. En daarom is het meditatie tegen irritatie. Met een knipoog, omdat ik denk, ja jongens, dat zijn gewoon simpele kleine oefeningen die daarin staan, die je kan doen.
Ja, wat moet je dan doen als je meditatie tegen irritatie...
Er staan er heel veel verschillende in, hè. Dus mensen moeten allemaal
Zet je voeten heup breed stevig op de grond.
Ja, ja.
Laat je kaak in mond, je borsten... En er is hangen.
Slingeren.
Ja, ja, keilijk, ja.
Gewoon, ja, mijn knipoog zien is vaak heel belangrijk. Ik probeer dat heel vaak. Stef is daar nog beter in dan ik, om dat met zo'n knipoog te kunnen zien. En die heeft me dat ook wel geleerd om dan nog meer, om het niet altijd allemaal... Ondanks het feit dat mijn beroep humorist is, om het niet allemaal heel ernstig op te vatten ook. Zo. Dat kan hij heel goed. Dus daar ben ik heel dankbaar voor dat ik hem daarin... dat ik dat van hem geleerd heb. Ah, ja. En hij heeft van mij totaal andere dingen geleerd. Dus dat is ook fijn.
Ik moet hem zeker ontmoeten, want dat lijkt me wel zeer een bijzonder iemand.
Ja, zeker.
Naast grapjes en alles zie ik ook een recept in jouw boek. En dat is een recept met een twist.
Ja, er zijn veel recepten, ja.
Ik weet Els niet over welke en Stef's recept. Huis staan in keuken een recept.
Ja.
En dat gaat het over gezond eten, waarin dat je zegt...
Ja, ik weet al welke dat je
zoek maar eens wat quinoa, tofu, salade, heel gezonde olie. Ja. Maak daar eens een gezonde salade. En wat gaan we dan doen? Smijt die rommel.
In de vuilbakje, ga naar het frituur.
En ga naar de frituur. Ja.
En dan,
dus echt op zijn Vlaams, hè?
Trouwens, iets wat ik gisteravond gedaan heb. Ik ga nu naar het frituur. Ik ben nogal van het gezond eten en ik heb mijn eigen groentetuin en biologisch. En ik probeer daar heel erg op te letten. Ik drink geen alcohol, ik rook niet. Ik vind het ook allemaal niet belangrijk. Maar af en toe denk ik, voort, kom aan. Gewoon gaan en naar het frituur. En dat is heel Vlaams en heel Belgisch. En dat moet ook kunnen.
Dat moet ook kunnen.
Het gaat over loslaten en over... neem het ernstig en tegelijkertijd niet ernstig.
Ja.
Want het genieten, en dat is iets wat voor mij heel moeilijk is geweest in mijn leven. Genieten is altijd een moeilijk punt geweest. Dat komt een beetje vanuit mijn jeugd. Genieten was heel lastig in onze familie. En je moest heel hard werken, wat ik nog altijd doe. En je moest ervoor gaan. En de rest was eigenlijk bijzaak. En dat is zo een van die relativerende dingen dat ik denk... Ach, weet je, zo belangrijk is het ook allemaal niet. Zo dat gevoel. Het is belangrijk, maar ook niet echt belangrijk.
Ook niet echt. En af en toe mag het. En uiteindelijk beslis je zelf of je eigen leven. Hè? Dus,
en dat is nog een van de dingen. Dat denk ik niet in het boek staan, maar waar ik de laatste tijd heel erg mee bezig ben, is van... we hebben allemaal een vrije keuze in hoe we met de dingen en het leven omgaan. Volgens ons bewustzijnsniveau, hè? Want van sommige dingen ben je niet bewust. En ga je onbewust met onbewuste overtuigingen, die staan in het boek ook, kies je. Want we hebben dus eigenlijk een vrije keuze in hoe we, wat we kiezen in het leven. Hoe we met de dingen en de mensen en onszelf omgaan. Maar we hebben geen vrije keuze in de consequentie van de keuzes die we gemaakt hebben. We hebben het te doen met de verantwoordelijkheid die een keuze met zich meebrengt. En daar hebben we geen keuze in. Dat is heel belangrijk. Dus je kiest zelf en de consequentie die eraan vasthangt, die heb je te aanvaarden.
Ja. En sommigen doen dat wat beter mee. En dan
het is volgens de evolutie waaraan je zit. Ja,
maar het is ook gewoon zeer relatief uiteraard voor ons allemaal. En, je hebt er ook mensen, denk ik, die... niet zozeer een leven in eigen handen nemen, maar meer binnen de structuur zitten en er perfect oké mee zijn.
Ja, wel, dat is het gewoon. Hè. Bedoel, het is maar waar je zelf congruent mee bent. Want ik kan niet iedereen kan een zelfstandige zijn die dit doet. Je hebt mensen nodig die van 9 tot 5 willen werken.
En dat is ook oké?
Ja, maar heel goed zelfs. Fantastisch.
Ook onze scholingssysteem is het zo, ik bedoel,
Dus daar geen enkel bijgedachte bij. Ik vind dat gewoon prima. Maar mijn pleidooi is, als je ergens niet tevreden mee bent voor jezelf, kijk dan eens naar jezelf en wat het doet. En ga eens kijken binnenin, van hoe kan ik dan mijn leven anders inrichten of het beter doen. Of mezelf, mijn innerlijke anders inrichten, dat ik wel met dat leven om kan.
Ja.
Dus voilà. Ja.
Ik lees dan ook verder een hele interessante rat. Het is geen rat van Fortuin, maar het is rat van Ilse. Veerkracht, activiteit, een rat van de malchance is dat.
De rat van de malchance. Ja, dat is ook een grapje. Omdat, dat is iets wat Stef en ik samen bedacht hebben. Ja, er zijn soms dingen in het leven die buiten je comfortzone liggen. Ik wil niet zeggen, dus keuzes in het leven en de consequenties daarvan waren, wil niet zeggen dat je altijd moet kiezen voor je comfortzone. Want dan evolueer je veel minder. En ik ben er ook van overtuigd dat je dingen meemaakt in je leven binnen je comfortzone, die je toch uitdagen om uit je comfortzone te stappen.
En hier en hebben we het vijftigtaal dingen.
Buiten je comfortzone. Ja. Het is ook als spelletje bedoeld, natuurlijk. Hè? Dus je kan ermee draaien met dat rad en kan kijken van waar kom ik uit.
Dus wat zijn de dingen dat je normaal gezien nooit zou doen, uit je comfortzone gaan? Volgens Els.
Ja, noem eens op.
Naar death metal luisteren. Oh my god, zou ik nooit doen.
Ja, nee, ik ook niet. Daar krijg ik zo hoofdpijn van, want death metal.
Staat daar ook hoe lang?
Ja, nee, dat zou maar even zijn.
Zeker.
Ja. Maar daar gaat het dan weer over broaden your horizon. Hè? Mm-hmm. En kijk een keer waar... Ja, wat vinden mensen daaraan, naar death metal? Want misschien zitten daar wel dingen in dat wij niet kennen. En dan is het interessant om eens te luisteren naar mensen die dat wel heel fijn vinden. Ah, waarom vinden jullie dat zo fijn? Daar gaat het dan nog meer over. Dat is echt die verruiming, hè?
Ja, uiteraard. En wat heb ik hier nog? Een dagje op een ADHD, kinderen letten. Mm-hmm.
Ja, ook dat zou ik heel uitdagend vinden. Moet ik heel eerlijk zeggen van... Oeh, dus die drukte. Ik denk dat ik dat dan toch zou doen met oorstoppen in. Ik ga toch een aanpassing doen.
Ja. En we hebben hier nog eens voor een publiek spreken. Ook een van de meest
gevreesde... Ja, voor sommige mensen is dat heel beangstigend voor een publiek spreken. Voor mij nu niet. Maar voor sommige mensen is dat heel beangstigend. Maar
blijkbaar is het een van de twee grootste angsten na sterven, is spreken in het openbaar.
En dan staat er ergens anders in het boek een remedie daartegen. Van oké, wat kan je doen dan om dat toch te durven? Is, beeld u de mensen naakt in. Gewoon voortdurend. Beeld u ze allemaal naakt in. Het is ook vaak heel grappig ook. En als je dan op een podium stapt en je ziet de mensen allemaal naakt in die zaal zitten, goh, dat relativeert al heel erg. Dus voilà. Dus dat is zo'n beetje
dat is wel
de
een
methode.
Goede tip, hè?
Ja, maar dat is echt een methode die ook werkt. Als je denkt van, oké, er zit 200 mensen in de zaal, 300, 400, oké, ogen dicht. En je denkt, je hebt er een aantal zien zitten en denkt, oké. Stel je nu voor dat die allemaal met een t-shirtje aan zitten en geen onderbroek en geen broek. Zo, dat.
Dat is nogal eens een zicht.
Stelt u dat? Dat is toch wel een raar zicht. En ook beeld u daarbij in dat er een paar van uw bekenden, maar ook bekende Vlamingen zo in de zaal zouden zitten.
En dan nog eens zonder onderbroek.
Pas op, we hebben het er al eens gezien op filmpjes en zo, maar daar gaan we nu niet over praten.
Daar kijken we niet.
Hè? Dat is al eens gepasseerd. Dus, maar het relativeert wel heel veel, moet ik zeggen. Ja. En dat. Ja. Ik krijg daar een glimlach van. En natuurlijk bij mij, ik heb daarin geen schrik meer om op een podium te staan. Maar het geeft een idee. En het hoeft ook niet naakt te zijn. Hè. Je kunt ook andere dingen. Hè. Ik bedoel, stel dat iemand...
Aan het breien. Ja, ze zijn allemaal aan het breien.
Ze zijn allemaal of allemaal een belachelijke hoed op hebben of zoiets. Ja, dat. Ja. Ja, voilà.
Ja, en dan was ik hier ook nog eens een lijstje van beroemde zagen en zeurpieten.
Ja, maar dat is gewoon een grapje, natuurlijk. Ja, want het boek staat vol positiviteit. Je haalt er nu een aantal dingen uit die zo gezegd...
Ik zie hier ook een Els.
Het gaat over, als je de pagina omdraait... Ja, natuurlijk, we relativeren onszelf. Hè. Als je de pagina omdraait, het gaat over een bon. Er zitten heel veel bonnen in die je aan je omgeving kan uitdelen. Hè, en deze bon gaat bijvoorbeeld over... Ik wil vandaag een hele dag zagen en jij... moogt niks terugzeggen. Je mocht niet zeggen van nee, stop daarmee en dit en dat. Gewoon om daar... Het positieve daaraan is dat je... het zint ons soms niet in het leven. Sommige dingen gaan ons niet af. En je moet dat ook kunnen uiten. En dat moet ook kunnen. En wel, dat je dat dan mag. Dat je zelf de toelating daarvoor geeft. En aan je omgeving zegt, voilà. Oh, het moet eraf, het moet eruit vandaag. Laat mij... dat toe om dat te mogen. Ik ben ervan overtuigd dat je die dag veel minder gaat zagen dan anders.
Ja, oké. En ik moet me dat ook niet meer ergeren aan mijn teenagerzoon als hem weer al zeurt en met zijn ogen rolt, als hem zijn kamer moet opruimen weer al.
Voilà, ja, dus dat. Ja. Ja. Nu, trouwens, daar staat ook iets in over de kamer opruimen van tienerzonen. In de dingen over het circulair en het lineair denken. Hè, dat moeders denken circulair wat dat betreft. Namelijk, je moet je kamer opruimen en die rollen met hun ogen en doen dat niet. En om een duur doen ze het wel. Maar als de moeders dan terugkomen de twee dagen nadien, is die kamer weer niet in orde. En beginnen ze weer opnieuw. En dat is het circulaire denken. Dat zijn dingen in het leven die nooit niet overgaan.
Ja, kijk eens aan. Hè. Ja, een leuke boek. Ik denk dat ook iets is dat hij makkelijk zou zeggen, ik geef dat als kerstcadeau. Het is eigenlijk voor iedereen.
Ja, wel, dat is de bedoeling. Het is geboren uit het idee hè, van wat ik zei, van er zijn zoveel mensen die belangeloos voor andere mensen dingen doen. Voor de pandemie tijdens, maar ook nadien. En die mensen worden nooit in de bloemetjes gezet, worden nooit eens, krijgen geen aandacht. En dan dacht ik wil daar iets voor doen, op die manier. En dacht ik, ja, eigenlijk moeten die mensen een pluim geven. En vandaar is dat boek geboren. Jij krijgt een pluim, met een echte pluim erin. En met dan allemaal een heleboel weetjes, leuke dingen, kleine glimlachjes, er zit bijvoorbeeld een hele mooie oefening in. Dat is echt prachtig, vind ik dat. Dat is een vraag van... Op welke manier ontvang jij graag liefde? Want er zijn verschillende manieren van liefde krijgen.
Oh, okay.
Die zit erin en dat is een prachtige oefening. Je kan dat invullen en daar weet je heel veel door. Er zijn mensen die heel graag cadeautjes krijgen. Zijn mensen die veel liever willen dat ze een knuffel krijgen. Zijn mensen die gewoon liefst wat aandacht willen. Of mensen die gewoon dingen dat voor hen iets wordt gedaan. En dat werkt echt. Ik heb die oefening lang geleden gedaan. En ik merk dat bij mezelf. Ik vind het fijnste. Die andere dingen vind ik ook allemaal fijn. Maar ik vind het fijnste als iemand iets belangeloos voor mij doet. Dat vind ik... Oh, daar krijg ik adem van. Maar een heleboel andere mensen zitten daar anders in elkaar. En dat is, als je dat al weet van je omgeving, hoe dat zij dat het liefste willen, dat is toch een gigantische stap vooruit. Mm. Er zit ook een hele andere oefening, mooie oefening in. Het zijn 3 vragen. Als je iemand echt wil leren kennen, dan moet je 3 vragen stellen. De parameter daarvoor is, je moet afspreken dat je jezelf kwetsbaar durft opstellen. Dat alles wat gezegd wordt tussen die 2 personen blijft. En ten derde, dat als er geantwoord wordt op die 3 vragen, dat jij als ontvanger van de antwoorden niks zegt. Geen kritiek, geen negatieve,
geen positieve, commentaar.
Geen commentaar, wachten. En de dag nadien of een paar uur later doe je het vice versa. En de vragen zijn, wat zijn jouw behoeftes? Wat zijn jouw verlangens? En wat zijn jouw angsten? Als je daar durft heel diep op ingaan, dan leer je echt iemand kennen. Maar dan zie je ook de schoonheid van mensen. En dan zie je ook, als je dat uitwisselt, dat mensen heel vaak met dezelfde dingen zitten ook. In een andere vorm. Maar dan kan je heel veel mededogen en omarming geven en voelen ook. En dat is een prachtige oefening. Ik raad aan alle partners aan om dat samen te doen.
Ik ga dat straks aan Christiane vragen.
Ja.
Ik ben benieuwd of hem dat echt gaat willen antwoorden.
Ja. Dat is ook goed, je moet dat doen ook op een moment dat daar de sfeer voor is. Dat kan je niet tussen pot en pint. Want het duurt, toen ik de oefening gedaan heb, dat duurt een half uur eer ik op alles geantwoord heb. Je moet dat echt willen. Als je dat niet wilt, je kan dat niet met een wildvreemd iemand op straat gaan doen.
Nee, je moet absoluut.
Maar het gaat over, wil je een relatie verdiepen? Dat is echt waar. Oh, dat werkt zo schoon. Dat is zo mooi.
Ja.
En ook die manieren van liefde ontvangen en geven, is ook een hele mooie. Dus dat staat ook allemaal in het boek.
Ja, maar Els, ik sta een beetje onder indruk van hoe schoon dat je persoon is.
En oh, dank je wel.
En wat een mooie ziel dat er vandaag hier zit. Ja,
ja, ik ben een, bijvoorbeeld Stef tegengekomen, die nu... Ja, ik kende die van tevoren niet. Ook daar staat in het boek iets over van... Luister soms naar de tekenen die er zijn in het leven. En ik heb op een bepaald moment gewenst... Goh, ik heb eigenlijk een nieuwe brainstormer nodig. Iemand die spiritueel is, maar ook met zijn voeten op de grond staat. Die heel creatief is. En om mee te kunnen gaan pingpongen. En opeens kreeg ik op mijn Twitter alleen maar berichten van... Stef van Catastrofe uit Antwerpen. En dan denk ik, maar dat is zo raar, ik heb dat voordien nooit niet gezien. En opeens maar, denk ik, ik moet daar iets mee doen. Dus ik heb contact opgenomen. En op de dag dat ik contact opnam met Stef, had hij gedacht, ik zou toch iemand uit theater willen ontmoeten, want ik wil daar toch wel wat meer mee gaan doen.
Ja.
Paf, ja. En het was er. Kijk soms naar de tekenen in het leven die er zijn.
Dus put it out in the universe... En laat het
And it'll come back
komen.
To you.
Ja,
ja dat, ik geloof daar
geloof je ook
in.
Dat je dat soort vibratie ontmoet en
Tuurlijk.
Dat eigenlijk niet coïncidens is?
We zijn niet alleen een lichaam, we zijn niet alleen een emotioneel en een mentaal lichaam. Er is, we stralen veel meer uit. Staat ook ergens in het boek van alle mensen stralen, hoe straal jij? En ik heb dat dan op een leuke manier getekend door allemaal mensen van bovenaf te bekijken en van onderaan te bekijken, met allemaal hun aura-kleuren er rond. Maar het is echt een grappig tekeningetje worden, want langs de onderkant zie je ook al de billetjes van al de mensen. Vind ik dan ook altijd leuk.
Oh, prachtig, prachtig. De boek Je krijgt een pluim dus, met een echte pluim erop, is jouw eerste onafhankelijke project samen met de Boekencafé?
Ja, ja, absoluut. Het is de eerste keer dat ik met boekencafé.be samenwerk. Dus dat is fijn, hè? We gaan zien wat er allemaal van komt. Fijn.
Ja, voilà. En binnenkort staan we samen op het podium onze boekencafé-gasten te verwelkomen. Ik kijk er alvast naar uit. Hè?
Dan gaan we
er... Els, als ik zou mogen afsluiten, is er nog iets dat je zeker zou willen meegeven aan onze kijkers en luisteraars?
Ja. Goh. Als je het... Denkt dat het aan de buitenwereld ligt, draai je dan om en kijk naar binnen. Want daar ligt het.
Daar ligt het. Daar ligt het oorzaak en oplossing waarschijnlijk.
daar ligt het.
Daar ligt het.
Ja. Wat het ook is.
Ja. Kijk eens aan, super. Kijk, we kunnen misschien nog een uurtje of twee aanbrengen.
Ja, wie weet.
Ik vind het super fijn. Ja.
Volgende keer.
En volgende keer dan. Alright. Bij de tweede of derde druk.
Oh, ja.
Terug
oh,
samen.
Ja, ja. Niet. Daar gaan we
promise.
Vanuit. Ja. Er zijn al 1000 exemplaren ondertussen in voorverkoop verkocht. Dus dat is geen...
Topper. Wordt een
dat is fantastisch. Het is te hopen. Ja.
Dank je wel. Dat was Els de Schepper en Seca Dobrich checking out.
Dit was een aflevering van Op de Sofa met Seca, de podcast van Boeken.café met Seca Dobrich. Volg onze podcasts op boeken.café/radio of via je favoriete podcastkanaal. Alle boeken die ter sprake komen in onze podcasts zijn natuurlijk beschikbaar op boeken.café. Volg daar je favoriete auteurs en boeken en maak rechtstreeks contact met de auteur en met andere lezers. Je krijgt bovendien gratis verzending vanaf €30 en een gratis boek voor elke aankoop vanaf €50.